Energie uit de zon heeft de toekomst, maar niet alleen als leverancier van stroom voor verlichting in huis. Nee, de ambitie is dat zonnestroom ingezet wordt voor de productie van warmte, duurzame brandstoffen en andere producten. Maar de bouw van zonneinstallaties vraagt om ruimte en die is in Nederland nou net heel erg schaars. Hoe zorgen we ervoor dat we de vraag naar steeds meer zonnestroom slim inpassen in onze ruimtegebruik? En in hoeverre wordt jouw volgende auto aangedreven door zonnecellen die zijn ingebouwd in de carrosserie van de auto? Je hoort het in deze aflevering van TNO Insights. Hallo en welkom en leuk dat je luistert naar deze aflevering van TNO Insights, de tweewekelijkse podcastserie over de maatschappelijke uitdagingen van dit moment. En mijn naam is Patrick Harms. In eerdere afleveringen doken we in uitdagingen als een meer circulaire economie, datagedreven overheidsbeleid en de impact van kunstmatige intelligentie. Lijken deze afleveringen jou ook interessant? Zoek dan naar TNO en Insights in jouw favoriete podcast-apps, zoals die van Spotify, Apple Podcasts, iTunes, Soundcloud en de app van podcastluisteren.nl. En dan vind je ze vanzelf terug. En als je je ook abonneert, dan verschijnen we voortaan elke 2 weken met een nieuwe aflevering in jouw podcast-app. Vandaag kijken we naar hoe zonnestroom nog meer een onderdeel kan worden van onze energievoorziening en welke obstakels we daarbij moeten overwinnen. En dat doen we met Wim Sinken. Jij bent professor fotovoltaïsche conversie, ofwel zonnestroom, aan de Universiteit van Amsterdam. En jij bent verbonden aan ACN Part of TNO. En dat is het onderzoekscentrum in Nederland waar het gaat om de duurzame energievoorziening. Welkom Wim. En Arjo van der Ham, jij bent een van de mensen achter en medeoprichter van het bedrijf dat de Lightyear One ontwikkelt. En dat belooft wel een revolutionaire familieauto te worden, want deze wordt overwegend aangedreven door zonnestroom die de auto zelf gaat opwekken. Welkom. Ja, Wim, in de introductie noemde ik het al. Volgens velen heeft zonnestroom de toekomst in ons land. Maar waarom is dat eigenlijk het geval dat we dat vinden?
Nou, de allerbelangrijkste reden op dit moment is dat de kosten voor het opwekken van zonnestroom in de afgelopen 10, 20 jaar spectaculair zijn gedaald. Veel meer dan men voor mogelijk had gehouden. En daarmee realiseert men zich dat zelfs in een land waarvan veel mensen denken van nou dat is niet zo zonnig, dat zonnestroom toch aantrekkelijk op grote schaal betaalbaar kan worden opgewekt. Dus dat is de belangrijkste ontwikkeling als je van afstand kijkt.
Wat is de reden geweest dat die kostendaling zo hard is gegaan en veel harder dan dat iedereen had verwacht?
Nou, eigenlijk is opschaling in combinatie met technologische vernieuwing, met innovatie, is daarvoor verantwoordelijk. En er wordt op dit moment op een enorme schaal geproduceerd in moderne fabrieken. En tegelijkertijd is de markt voor zonne-energieproducten elk jaar met dubbele cijfers en soms wel 50% per jaar gegroeid. En die combinatie heeft voor een ontwikkeling gezorgd die ons heeft gebracht op dit moment. Mm-hmm. Waar we een tijdje geleden dachten misschien in 2050 terecht zouden komen. Dus dat is veel harder en veel voorspoediger gelopen dan gedacht. En het heeft zowel mensen in de sector als buiten de sector verrast.
Ja, dat is een stormachtige ontwikkeling. Klimaatakkoord is net gesloten. Kun je aangeven waar willen we eigenlijk met zonnestroom in Nederland naartoe?
Zonnestroom in combinatie met windenergie van land en van zee. Dat zijn de twee belangrijkste bronnen van duurzame energie voor Nederland. Eventueel aardwarmte kun je daar nog bij tellen. Mm-hmm. Er zijn dus maar een paar bronnen die echt iets op grote schaal kunnen betekenen. En zonne-energie in geïntegreerde vorm, zoals ze dat noemen. Dus niet alleen maar ergens opgezet als een toegevoegd element, maar verwerkt in een oppervlak. Mm-hmm. Of verwerkt in het landschap. Dat is een technologie die bij uitstek geschikt is voor een land als Nederland, waar ruimte een schaars of in ieder geval een waardevol of een kostbaar goed is.
Hoeveel zonnestroom willen we meer gaan opwekken? Kun je daar een beeld bij geven?
Ja, als je wat er nu op dit moment staat, zo begin 2019, vergelijkt met wat de ambities zijn in de zonne-energie sector zelf. In officiële documenten, dan moeten we met een factor 25 tot 50 ten opzichte van vandaag groeien. Dus je kan zeggen dat bijna alle zonnecellen en panelen en elementen die gebruikt gaan worden, moeten nog geplaatst worden.
En dat is een enorme opgave. Die daarvoor. Hoe gaan we die opgave vormgeven?
Ik denk dat het heel belangrijk is om te laten zien hoe aantrekkelijk zonne-energie kan zijn. Hoe je het letterlijk overal kan gebruiken. Het motto van de Nationale Wetenschapsagenda van enige tijd geleden op dit terrein was: ieder oppervlak wekt duurzame energie op. En dat slaat dan met name ook op zonne-energie. Dus we laten zien dat het letterlijk overal kan op een aantrekkelijke manier. En dat het ook elektriciteit brengt dichtbij waar het gebruik is. Dat is natuurlijk een belangrijk punt. Bijvoorbeeld op het dak van je huis, maar waar we het nu vandaag ook over hebben. Nou, in de huid of in de schil van je auto. En dat zijn twee tot de verbeelding sprekende voorbeelden van een veel langere reeks van voorbeelden die je zou kunnen geven.
Ja, want waarschijnlijk de meeste mensen die luisteren hebben een beeld bij zonnestroom van die standaard zonnepanelen. Ja. Maar de techniek is veel verder. Kun je daar wat voorbeelden? Hoe gaan we dat integreren? Hoe gaan we dat doen?
Standaard zonnepanelen zijn in heel veel gevallen prima. Als het uiterlijk, om het zo te zeggen, niet heel nauw luistert en je bent uitsluitend op zoek naar de laagste kosten en naar een snelle installatie op een eenvoudige plek, dan zijn standaard zonnepanelen en standaard systemen zijn prima. Maar als je echt de volledige potentie van zonne-energie in Nederland wil realiseren, tot zijn recht wil laten komen, dan zul je op heel veel andere plaatsen moeten gaan werken dan, laten we zeggen, de makkelijke daken. Mm-hmm. Of nou ja, waar je het soms ook ziet op dit moment, de weilanden. Ja. En misschien niet alleen moeten gaan werken, maar ook willen gaan werken. En om dat mogelijk te maken heb je speciale elementen nodig. Ik zou ze geen zonnepanelen meer noemen, maar eigenlijk zonnestroom producerende bouwelementen of zonnestroom producerende folies welk woord je ook wil gebruiken. Waardoor het stroomproducerende deel een onderdeel wordt van het gebouw, van de auto, van de geluidswal, van de weg, van de willekeurig ander object wat je kunt verzinnen.
En het is allemaal dus, het kan ingepast worden architectonisch in elke vorm die je wilt. Is dat al mogelijk? Of is het nog steeds wel, het moet wel steeds van die vierkanten zijn?
Nou, het hoeft niet speciaal een vierkant te zijn. Maar de beschikbaarheid en zeker de beschikbaarheid tegen lage kosten van al die alternatieve uitvoeringsvormen die je zou willen hebben, die is nu in volle gang. Maar die is sterk afhankelijk van de vraag. Iets wat nieuw is en anders is dan standaard is in het begin relatief duur. En wordt pas goedkoop als daar vraag ontstaat. Dus een beetje kip-ei verhaal. Mm-hmm. Als mensen bewust gaan kiezen voor systemen die misschien net wat anders zijn, er anders uitzien, anders worden samengesteld, anders worden geïnstalleerd dan wat we nu kennen, dan ontstaat die vraag en dan zijn er allerlei ondernemers, ook nu al, die ervoor zorgen dat die producten ontstaan en dat die snel in kosten dalen, zodat het een heel aantrekkelijk alternatief wordt voor de bekende oplossingen.
Gaat dat ook helpen om weerstand tegen zonneparken weg te nemen? Recent was er in de Trouw een heel groot artikel van een grote zonneprojectontwikkelaar in Nederland. Die zei van ik zie heel veel weerstand tegen zonneparken, dus daar moet er wel een oplossing in. Hoe gaat dit helpen daarbij?
Nou, ik denk dat het niet alleen gaat helpen, het is onmisbaar om weerstand weg te nemen of weerstand in de toekomst te voorkomen. De dingen die ik net noemde, dus integratie in een gebouw of in een voertuig of in een wegdek eventueel, zijn twee voorbeelden. Maar ook als je in het vrije veld werkt, om het zo te zeggen, dus als je zonne-energie in het landschap wil gaan gebruiken, zijn er mogelijkheden om te integreren. Dat is dan niet dat de zonne-energie in de aarde verdwijnt of zo, maar dat is dat je het rekening houdt met de begroeiing, met de bebouwing daaromheen, mm-hmm. met de kleuren, met de vormen, met alles wat eigenlijk onze ruimtelijke omgeving bepaalt en ook bepaalt wat mensen mooi vinden of wat waar ze aan gehecht zijn. En als je dat als uitgangspunt neemt of als randvoorwaarde, dan kun je nog steeds zonne-energie toepassen, maar dan niet als een iets wat erin wordt gelanceerd of wat als een vreemde eend in de bijt ergens in een weiland of een akker staat, maar waarvan je zegt van dat wordt onderdeel van onze leefomgeving, zoals ook allerlei andere dingen in de loop van de jaren daar onderdeel van zijn geworden. Soms, iedereen kent de molens natuurlijk. Mm-hmm. Daar was men oorspronkelijk erg op tegen, de traditionele molens. Inmiddels is het werelderfgoed. Ik wil niet zeggen dat zonne-energie werelderfgoed wordt, maar het laat wel zien hoe je door ja, een verandering in denken en het combineren van nou ja, dingen die we mooi vinden aan de ene kant en inpassing in het landschap aan de andere kant veel kunt bereiken.
Want je hebt het ook over zonnecellen die er eigenlijk uitzien als stenen. Daar zijn we ook wordt volgens mij ook druk aan gewerkt.
Ja, dat is misschien een beetje over de top. Maar het laat zien dat er van alles mogelijk is. En ja, ik zeg altijd, zonder tegenbericht is alles mogelijk. Of als men zegt wat men wil hebben, dan zullen wij zorgen dat dat komt. En als het echt niet kan, dan laten we het weten. Maar vooralsnog zie ik geen reden waarom er niet een heleboel meer kan dan mensen zich nu zelfs kunnen voorstellen.
Maar hoor ik je nou zeggen, we hebben geen enkele technologische uitdaging op dit punt? Neem ons daar eens in mee. Nou, Arjo begint al te lachen.
Het is een gigantische uitdaging. Alleen waar we van af moeten wat mij betreft is die uitdaging zo te zien of te ervaren dat je al niet eens zegt wat je zou willen hebben. Dat is op dit moment het geval. Mensen stellen zich bij een paneel iets blauws of misschien zwarts voor met een frame. En rechthoekig en nou, zoals je dat kent. En ze zitten zo in dat denkbeeld vast dat ze niet eens durven vragen om iets wat er heel anders uitziet of wat op een heel andere manier wordt gemonteerd. En dat gebrek aan ja, vraagarticulatie met een duur woord, ja, leidt ertoe dat het ook moeilijk is om in de ontwikkeling te weten waar je op zou moeten richten. Dus ik zeg eerst wat je zou willen hebben, qua uiterlijk, qua vorm, qua combinatie van functies. Dan gaan we aan de slag en dan zal je nog eens zien wat er mogelijk is.
En hoe gaan we mensen helpen die vraag voor zichzelf helder te krijgen?
Nou, dat is een hele goede vraag, want ik denk dat laat zien hoe belangrijk demonstratieprojecten zijn of aansprekende voorbeelden waarbij wat mij betreft dan de kosten nog even niet zo belangrijk zijn. Dus zoals je vroeger, althans bij mij op de lagere school, eerst duidelijk dan snel bij het schrijven, is het nu eerst mooi dan veel. Mm-hmm. En dat mooie, dat kost moeite, dat is duur, maar dat is essentieel om uiteindelijk de trekkracht te creëren die nodig is voor al die nieuwe producten. En nou ja, dus dit is een aanbod vanuit de technologieontwikkelaars, ja, en de bedrijven om vooral te zeggen wat je graag wil hebben. En ik moet erbij zeggen, liefst ook misschien net iets meer te betalen dan het allergoedkoopste. Het kost iets, maar dan heb je ook wat. En dat is een lonkend perspectief, denk ik, voor Nederland en voor veel andere landen.
En een heldere vraag ligt er bij Arjo en zijn team van de Lightyear One. Van wij willen zonnecellen inpassen in een auto. Maar hoe kom je nou op het idee om zonnecellen in een gezinsauto in te willen bouwen?
Ja, het idee is eigenlijk al best oud wat dat betreft. De World Solar Challenge in Australië bestaat al sinds 1987 of zo uit mijn hoofd ongeveer. En sinds toen hebben we zonnecellen op auto's gehad die 3000 kilometer door de woestijn in Australië rijden. En in 2013 is daar voor het eerst, toen was de technologie zo ver gegaan dat het ook mogelijk werd om in plaats van alleen platte eenpersoonsauto's te maken, daar ook grotere auto's te maken, mm-hmm, waar je met meerdere personen in kan rijden. Nou, daar hebben we toen vanuit de Technische Universiteit in Eindhoven een team opgericht en aan meegedaan.
De Stella?
De Stella, inderdaad. In Australië en in 2015 en 2017 weer. En in de tussentijd is een technologie nog weer verder doorontwikkeld, tot op het punt dat we tot conclusie kwamen. En we zijn nu zover dat we niet alleen zo'n auto voor een wedstrijd in Australië kunnen bouwen, maar dat we die ook door kunnen zetten naar een commerciële toepassing.
En wat gaan die zonnecellen allemaal precies aandrijven dan in zo'n auto? Is het het ventilatortje wat op die zonnecellen gaat, of gaat echt de hele auto op die zonnecellen draaien?
Nou ja, dat is wel wat je nu in de huidige, in de grote industrie een beetje ziet beginnen gebeuren. Dat er zonnepanelen toegepast worden om de airco te laten draaien en de radio aan te zetten. De Toyota Prius kun je bijvoorbeeld met een klein zonnedakje krijgen. En zo zijn er nog een paar voorbeelden. Maar onze instelling is echt om de energie van de zonnecellen te gebruiken om daadwerkelijk de auto aan te drijven. En dat maakt het wat ons betreft ook pas echt een zonneauto. Mm-hmm. Anders dan ben je wel wat aan het bijladen. Maar dan mag je niet zeggen dat de auto op de zon rijdt, om het zo te zeggen. Dus, en dat is wel ons doel.
dan ga je waarschijnlijk heel veel technische uitdagingen tegenkomen. Waar Wim het eigenlijk ook al over had. Van, nou, maak maar duidelijk wat dan de vraag is. Wat was dan jullie vraag rondom zonnecellen?
Ja, dat is wel leuk, want het is heel typisch. Er zijn inderdaad een paar dingen die voor een auto echt essentieel zijn. Die met de standaard vierkante frames niet opgelost werden.
Kun je voorbeelden geven?
Ten eerste, een auto is wordt als emotioneel product verkocht. Dus design is essentieel, hoe de auto eruit ziet. En die uitstraling van de auto betekent dat hij gewoon qua vorm er mooi in moet passen. En daardoor krijg je eigenlijk meteen twee uitdagingen. Ten eerste de kleur en de glans, zeg maar, van het paneel. Mm-hmm. Die wil je dat hij zo even mogelijk is eigenlijk. En daarnaast krijg je een kromming in het dak. En een typische dak van een auto is in meerdere richtingen gekromd en niet meer vlak. En om die zonnepanelen in een vlak te leggen is een stuk makkelijker als in een gekromd oppervlak.
Ja.
Dus de uitdaging was de combinatie van iets wat er mooi uitziet, wat krasbestendig is, wat ook nog eens lichtgewicht is, want het mag natuurlijk niet te zwaar worden.
En aerodynamisch waarschijnlijk.
En aerodynamica zie je dus vooral terug in de vorm. Dus dat je de juiste vorm hebt. En dat alles bij elkaar maakt het wel een interessante set aan uitdagingen. Vandaar dat we ook heel blij zijn dat ACN Part of TNO ons daarbij kan helpen.
Wim, hoe draagt jouw organisatie daar nou aan bij?
Nou, wij komen van de afgelopen 20 jaar ongeveer. Of nog meer, bijna 30 jaar, uit de ontwikkeling van het echte hart van de zonne-energie. Dus de zonnecellen en dan de cellen gemonteerd in een paneel. En zoals ik net aangaf, de prijzen en de kosten zijn enorm gedaald. En daardoor kunnen we en willen we ons nu permitteren om naar andere aspecten dan alleen maar die kosten en eventueel het rendement te kijken. En andere aspecten betekent dat je kijkt waar ga ik deze zonnecel, dit element toepassen. Welke eisen horen daarbij en wat betekent dat voor het ontwerp van de cellen en voor de manier waarop ik cellen monteer in een groter geheel. Nou, dat gebruik van zonnecellen in een auto is heel erg uitdagend. Mm-hmm. Omdat je daar per vierkante meter werkelijk zoveel mogelijk wil opwekken. Het oppervlak is echt beperkt. Je wil dat er in de zon, maar ook als er een schaduw valt of als je rijdt, dat ding goed blijft functioneren. Je wil dat het ongelooflijk strak uitziet en niet alleen maar in de showroom, maar ook als je dat ding 5 jaar hebt gebruikt. Al dat soort aspecten geven nieuwe eisen, zeg maar, aan de technologie die wij vertalen naar het misschien niet zozeer het maken van andere zonnecellen, maar wel de manier waarop je zonnecellen monteert, onderling verbindt, impact ten behoeve van dit type gebruik. En aangezien de zonnecellen maar een deel van de totale kosten, maar ook van het totale kwaliteit van het product opleveren, is dat een heel essentieel deel van het werk.
Nu kan ik me voorstellen dat als je in Nederland rijdt of je bent aan het rijden en je rijdt onder bomen door, dat je dan niet maximale opbrengst hebt. Zijn er dan nog meer technische uitdagingen die ontstaan?
Jazeker, klopt. Wim zei het net al, schaduwval is een serieuze uitdaging, zeker bij auto's ook. Voor de mensen die thuis zelf ook panelen op hun dak hebben. Vaak is het bij de huidige installaties nog zo, als er een klein stukje van het paneel in de schaduw ligt, dat het eigenlijk het hele paneel wordt uitgeschakeld.
Mm-hmm.
Dat komt doordat de zonnecelletjes eigenlijk in een keten bij elkaar aan elkaar geschakeld zitten. En de zwakste schakel van die keten bepaalt eigenlijk wat de hele keten doet.
Als dat op je dak ligt, is dat niet zo erg als het uitgeschakeld wordt. Maar als je 100 tot 28 hebt, is dat ook een probleem.
Als het op je dak ligt, is het natuurlijk ook heel erg. Alleen vaak worden de panelen op je dak dus zo neergelegd.
Ja.
Dat er geen schaduw is.
Okay.
Dat er geen bomen in de weg staan. Of dat je net geen paneel legt strak naast de schoorsteen. Want die zou dan de rest van de panelen weer in de weg zetten. Nou, voor daken is er al een soort van oplossing voor gevonden. Dat noemen ze de optimizers.
Mm-hmm.
Dat is eigenlijk een kastje wat je tussen alle panelen inzet. Waardoor dat probleem in ieder geval al gereduceerd wordt van het hele dak tot één paneel. En een vergelijkbare techniek passen wij dan ook weer toe in de auto. Alleen gaan we dan in plaats van naar één paneel, gaan we naar een nog veel kleiner oppervlak waarin we dat toepassen. En je zou dat kunnen zien als een soort van bypass. Dus de celletjes die in de schaduw liggen of door het gekromde oppervlak net iets minder zon vangen als de andere celletjes in de keten. Die worden eigenlijk versterkt met wat extra energie die ze uit een opslagbuffertje krijgen, wat weer gevuld wordt door de celletjes die juist iets meer als de gemiddelde oplevert. En daardoor kan netto elk groepje aan zonnecelletjes evenveel vermogen leveren. En raak je natuurlijk nog steeds wel wat kwijt doordat er schaduw valt. En ja, wat er niet is, kun je niet opwekken natuurlijk. Mm-hmm. Dus je krijgt altijd minder opbrengst als er geen schaduw is. Maar je bent in ieder geval niet ook energie weg aan het nemen van celletjes die niet in de schaduw liggen.
In hoeverre kun je straks, dat probleem hebben jullie getackled, maar ja. In hoeverre kun je de Lightyear One straks gewoon het jaar door gebruiken? Want in de winter is natuurlijk niet, er is wel zon, maar het is niet echt mega veel zon.
Nee, zeker. Dus je kan de Lightyear One het hele jaar door gebruiken. Maakt helemaal niks uit. Er zit een hele grote batterij in ook nog. En daarmee, of tenminste, relatief gezien, voor elektrische auto's is hij niet zo super groot. Maar je kan er best wel veel kilometers nog mee rijden. En je moet het eigenlijk zo zien. De batterijen of de zonnecellen drijven niet direct de motoren aan, maar laden de batterij op. En in de zomer doen ze dat meer als in de winter. Mm-hmm. Dus in de winter zul je nog iets vaker bij moeten laden vanuit het net. En in de zomer hou je misschien juist energie over die je weer terug zou kunnen leveren.
Zo net hadden we het al. Dus dat er zit een batterij in.
Ja.
Dat is net al over aspecten bij auto's is, het moet mooi zijn. Nou, dat hebben jullie dus, hoor ik, onder controle. Daar zijn jullie met winddruk mee bezig. Maar de meeste autorijders, als ze overstappen naar elektrisch, is de vraag van ja, maar hoe ver ga ik ermee komen? Speelt dat probleem bij jullie ook of speelt dat minder?
Het is eigenlijk precies het probleem wat wij hebben proberen op te lossen. Dus de focus van de Lightyear One is een auto die je vrijheid geeft. Een auto waarmee je overal naartoe kan gaan. En om dat mogelijk te maken, zijn eigenlijk die zonnecellen toegevoegd. De clue van de auto, als we dan even vanuit een technische kant kijken, is dat we het energieverbruik proberen te matchen aan de energieopbrengst. En dat betekent dat een heel groot deel van de innovatie dus niet alleen in dit zonnepaneelstuk zit, maar juist ook in het energieverbruik van de auto. Auto wordt dus ook erg licht. Een heel aerodynamische auto met een hele efficiënte aandrijflijn. En dat zorgt ervoor dat je gewoon per kilometer minder energie nodig hebt om je te vervoeren. En dat zorgt er ook voor dat we een hele grote range kunnen halen. Dus als je een beetje je best doet, dan kun je 800 kilometer range halen met de Lightyear One in één stap. En dat is zonder de zonnepanelen.
Wim kijkt met een blik alsof hij er eentje wil kopen, geloof ik.
Nou ja, kijk, kom daar eens om. Hè. Dit zijn natuurlijk geweldige getallen. En die nemen eigenlijk in één keer het bezwaar wat veel mensen hebben, of de, moet ik zeggen, de reserve die veel mensen hebben ten aanzien van elektrische auto's, nemen ze weg. Als je deze getallen kunt realiseren, ja, dan. En je hebt ook nog zo'n strak ontwerp en die vrijheid, ja, dan wordt elektrisch vervoer wel heel aantrekkelijk.
We stoppen hem nu in die zonnecellen in een auto. Ga eens een stap verder. Moet je ook nadenken over zonnecellen in bussen, vrachtwagens? Is dat de volgende stap, Wim? Arjo?
Ja, dat is een stap die parallel wordt gezet. Ik denk dat de auto met zijn vorm en zijn type gebruik misschien nog wel uitdagender is dan een vrachtauto bijvoorbeeld of een bus. Mm-hmm. Waar je relatief makkelijk zaken kunt toevoegen. Waar esthetiek ook een heel andere rol speelt. Zeker bij vrachtwagens en bovenop. De andere kant is zo natuurlijk dat een vrachtwagen voor lange afstand zwaar transport op elektriciteit laten rijden. Dat is nou niet dat is geen sinecure en misschien ook wel niet voorlopig aan de orde. Wat wel wordt gedaan is bijvoorbeeld koeltransporten waarvan er veel zijn. Mm-hmm. Of transporten waarbij goederen moeten worden gehesen en dat soort dingen. Om daarvoor zonne-energie te gebruiken. Zodat je in plaats van de motor laten draaien of een aggregaat aanzetten, dat je die elektriciteit uit een andere bron haalt. En ook uit een bron die aan boord aanwezig is. De ontwikkelingen gaan door. En ik denk dat het concept wat nu in de Lightyear One wordt gedemonstreerd, dat misschien ook op grotere voertuigen best een toekomst zal hebben.
Zeker als rendementen van zonnecellen harder door blijven ontwikkelen, wat heel hard is gegaan volgens mij.
Ja, nou ja, kijk, als je je voorstelt dat er brandstofcellen komen aan boord van bussen en vrachtwagens. Dat betekent dus eigenlijk dat ze elektrisch gaan rijden, dan krijg je een heel andere situatie dan wanneer daar een zware diesel aan boord is. Dus dat, dat afhankelijk van de ontwikkelingen ook buiten de zonnecellen zelf, hoe dat gaat lopen.
Zonnecellen in auto's. Maar volgens mij hebben we ook zoiets als een solar road pas geleden in Nederland gezien. Dat is ook een vorm van het integreren van zonnestroom volgens mij in de omgeving. Wat zijn de ontwikkelingen op dat punt die gaande zijn?
Nou, dat is een voorbeeld van het tweevoudig of meervoudig gebruiken van eigenlijk bijna alle oppervlakken die we in Nederland hebben. We hebben honderden vierkante kilometers aan wegoppervlak. Mm-hmm. En honderden vierkante kilometers aan andere oppervlakken waar al iets mee gebeurt. En als je daar zonne-energie in kunt integreren, en het is technisch mogelijk doordat de producten beschikbaar zijn, ja, dan is dat heel aantrekkelijk, omdat je daarmee niet in het weiland hoeft of in de akker hoeft. Het is in de zoektocht naar de vierkante kilometers in Nederland is het ontzettend voor de hand liggend om naar de infrastructuur te kijken, en de wegen horen daar prominent bij. Ja. Dat is natuurlijk heel uitdagend, hè, technisch gezien.
In welk opzicht?
Nou ja, dat betekent dat je licht moet invangen op een oppervlak wat zwaar wordt belast. Mm-hmm. Waar ook vervuiling kan optreden. Bestand moet zijn tegen extreme omstandigheden, zeg maar. En waar de primaire functie is om veilig te kunnen bewegen. Dat is de primaire functie. Elektriciteitsopwekking zal altijd secundair zijn. Nou, om die dingen te combineren en dan dus ook spotgoedkope stroom op te wekken, want dat willen we met z'n allen, mm-hmm. dat is een enorme uitdaging. En okay. Vandaar dat we ook niet zijn begonnen met wegen, maar gewoon maar panelen op daken. Maar inmiddels zijn we zover dat we eigenlijk naar alles kijken wat mogelijk is. En de wegen horen daarbij.
Op wat voor termijn gaan we dergelijke snelwegen krijgen waar je over de zonnepanelen heen rijdt? Wat is daar de toekomstvisie op?
Nou, de eerste tests of demonstraties worden eigenlijk al zeer binnenkort gedaan. Mm-hmm. En wanneer dat op grote schaal wordt toegepast, hangt natuurlijk onder andere af van de mogelijkheden om, of van wat er uit die test komt. Maar ik denk dat het er ook van afhangt, en dat geldt voor niet alleen voor wegen, maar voor allerlei andere nieuwe toepassingen, of we als Nederland of als burgers of als bedrijven bereid zijn om een klein beetje meer te betalen dan het allergoedkoopste, om al die nieuwe mogelijkheden binnen handbereik te brengen. En dus onszelf te verwennen, zeg maar, met aantrekkelijke geïntegreerde zonne-energie, in plaats van zonne-energie die als een vreemd element overal opduikt en wordt toegevoegd. Ik denk dat het heel erg zou helpen als we de waarde, zeg maar, van die aantrekkelijkheid en van die nieuwe mogelijkheden weten te vertalen naar iets wat, ja, betekent dat je er een beetje meer voor betaalt. Of dat je een andere keuze maakt. Ja. En misschien wel een ander businessmodel toepast. We zijn in Nederland heel lang het prijsputje van Europa geweest voor zonne-energie. Het allergoedkoopste op het gebied van zon werd hier gedaan. Mm-hmm. En ik denk dat het in ons eigen belang is, belang van de burgers in Nederland, om te kijken van de laagste prijzen naar de hoogste waarde. En daarmee eigenlijk de alle mogelijkheden van zonne-energie, die zonne-energie van nature biedt, echt te gaan gebruiken.
Dus jouw pleidooi is durf te investeren in net wat extra meer kwaliteit en rendement.
Ja, en kwaliteit in de brede zin van het woord. Hè? Dus eigenschappen. Mm-hmm. Dus esthetiek. Volledige duurzaamheid hoort daar ook bij. Flexibiliteit in gebruik, et cetera. Absoluut, ja.
Oké. Nou, als we die mooie zonnestroomopwekkende snelwegen hebben, dan zoeft daar op termijn een Lightyear One overheen. Arjo, op wat voor termijn gaat er eigenlijk zo'n auto de weg op? De Stella V hebben we natuurlijk, en de Lux en de originele Stella, die hebben rondgereden in Australië. En er zijn nog wat studententeams die daarmee bezig zijn geweest. Maar dit gaat echt een productieauto worden. Op wat voor termijn kunnen mensen die gaan kopen?
Ja, zeker wel. Nou, kopen kun je hem vandaag al. Je kan hem
maar
via onze website www.lightyear.one kun je er eentje reserveren. We zijn nu heel hard bezig richting het eerste prototype. Dat gaan we lanceren zo tegen de zomer. En we gaan vanaf daar door een heel verificatie- en validatietraject in. Om dan tegen eind 2020
de productie op te starten. Wat bedoel je daarmee?
Testen.
Gewoon testen.
Testen. Proberen of dat hij het doet. Of dat hij de betrouwbaarheid garanderen.
Veilig genoeg.
Veiligheid. Je zult niet weten hoe ongelooflijk veel testen dat er gedaan worden aan een auto. Voordat we echt durven zeggen, oké, deze is goed. En die durven je aan de klant mee te geven.
En waarschijnlijk omdat die zonnepanelen zo'n grote oppervlakte zijn, is dat vrij revolutionair. Dus zullen er waarschijnlijk ook extra testen bij noodzakelijk zijn?
Jazeker. Ja, je wil natuurlijk zowel functioneel het zonnepaneel testen, maar ook op veiligheid. En daar komen ook wel weer nieuwe uitdagingen inderdaad bij kijken. Het is natuurlijk anders als dat je paneel op het dak van een huis legt, waar je er niet zomaar bij kan. Hier is het zo dat een auto staat langs de weg en dan kun je gewoon met je handen aan. En dat geeft andere eisen aan veiligheid natuurlijk.
Ja.
En dat is ook een leuke uitdaging, maar niet eentje waarover terugdijzen.
Okay.
Maar ik heb volgens mij nog geen antwoord gegeven op je originele vraag.
Ik wil net zeggen, prototype 2019 de zomer, maar daarna?
Eind 2020, dan zijn we klaar met dat hele validatie- en testtraject. Dan gaat de band aan, om het zo te zeggen. En zo eind 2020 zullen dus de eerste light year ones van de band afrollen en bij de klanten afgeleverd worden. Okay. Dus verwacht ze vanaf dat moment overal op de weg.
Oké. Nou, ik ben heel benieuwd daarnaar. Tot slot, Arjo, wat voor grote ontwikkelingen? Hè? Jullie gaan die Light Year One dan eind 2020 bij de dealer zetten. Maar wat voor grote ontwikkelingen zie je daarna in de komende 5 tot 10 jaar? Wat zijn dan de grote vervolgstappen?
We zien natuurlijk nog steeds best wel grote ontwikkelingen in zowel zonneceltechnologie, maar ook in batterijtechnologie bijvoorbeeld. En daardoor gaan we gewoon steeds verder kunnen. Kijk, nu is het inherent nog zo dat je een hele grote auto bouwt om een auto zoveel mogelijk op zonne-energie te laten rijden, puur omdat je het oppervlak nodig hebt. Mm-hmm. Naarmate al die efficiënties weer hoger worden, kunnen we ook kleiner en kun je ook naar andere soort toepassingen gaan kijken. En daarnaast denk ik dat er sowieso heel veel gaat veranderen. We zitten natuurlijk in de automotive industrie en daar spelen eigenlijk 3 hele grote trends die het helemaal veranderen. Dat is auto's worden steeds meer gedeeld, dus we gaan steeds meer naar een deeleconomie toe. We gaan steeds meer elektrisch rijden en we gaan steeds meer richting autonoom rijden. Binnen 5 tot 10 jaar ga je denk ik de eerste toepassingen zien van die 3 trends bij elkaar. En daar is zonne-energie een hele interessante toevoeging aan. Omdat je dan ik noem het dan maar even de autonome robottaxi, om het zo te noemen, de Uber zonnechauffeur.
Ja.
Die moet ook ergens energie vandaan krijgen. En daar is dat zonnepaneel natuurlijk weer een mooie oplossing voor.
Ik hoor een masterplan aankomen bij de mannen van Light Year One. Wim, als jij kijkt naar de komende 10, 20 jaar, wat is dan volgens jou de grote ontwikkelingen die we gaan zien? Of waag je daar niet aan?
Jawel, nee, dat... Daar hebben we een dagtaak aan, zeg maar, naar de toekomst kijken. En dat is ook hartstikke leuk. En het interessante is dat we eigenlijk in de afgelopen decennia altijd een beetje te pessimistisch zijn geweest over ontwikkelingen op dit gebied. Dus ik durf best wel een behoorlijk ambitieus beeld voor de toekomst neer te zetten. Nou, in grove getallen, zeg maar, of dat nou 10, 20 jaar is of iets langer. Maar het rendement van zonnecellen en van panelen, ook die je gewoon kunt kopen op grote schaal, gaat op de langere termijn verdubbelen. Ten opzichte van vandaag. Het is al verdubbeld ten opzichte van een tijd geleden, maar dat kan nog een keer.
Ja.
En ik denk dat de totale kosten van opwekking nog een factor 3 of 4 omlaag zullen gaan. En misschien gaat dat ook wel sneller dan we denken. Dat is heel fijn, maar het is ook noodzakelijk om uiteindelijk stroom te kunnen gebruiken als de nieuwe primaire brandstof, zeg maar. Dus als je zegt van onze samenleving gaat in de toekomst draaien op duurzame energie, dan bedoel je eigenlijk dat die grotendeels gaat draaien op duurzame elektriciteit. Uit zon en uit wind, met name. En om die elektriciteit te kunnen gebruiken voor alle dingen die we doen, moet je hem in de vorm van elektriciteit gebruiken, maar je moet hem ook omzetten naar warmte. Misschien om een aardgasvrije woning te bouwen. Of nou niet te bouwen, maar om te bouwen. En om vliegtuigen te laten vliegen op duurzame brandstof, heb je iets anders nodig dan de huidige kerosine. Nou, dat kan allemaal. Sommige dingen kunnen nu al heel goed en makkelijk. Andere dingen kunnen nu wel, maar moeten nog veel goedkoper of efficiënter. Maar één ding is zeker, je hebt daar spotgoedkope stroom voor nodig. En spotgoedkoop betekent aanzienlijk goedkoper dan wat we vandaag hebben. En daarom is die verdere kostendaling van zonne-energie een soort sleutel tot het succes van zonne-energie in de toekomst. En, ja, en dan zelfs als je naar het klimaatakkoord kijkt voor 2030, dan zie je dat al ruim meer dan de helft van alle stroom in Nederland die we gebruiken uit duurzame bronnen komt. En uiteindelijk komt alle stroom daaruit. Maar stroom gaat veel harder dan het gemiddelde in de energiesector. Ja. Ja. Dus ja, zon en wind gaan zo snel zo'n belangrijke rol spelen. Dat is natuurlijk fantastisch om in zo'n sector te werken.
Dat kan me voorstellen. Heren, dank jullie wel. Ik ben een hoop wijzer geworden. Ik ben ook heel benieuwd om straks zo'n Lightyear One eens in het echt te zien. En ik vermoed dat als alles goed gaat met geïntegreerde zonnestroomcellen, dan zie je ze eigenlijk niet natuurlijk.
Nou ja, je ziet ze of niet, of je ziet ze juist heel erg, maar dan aantrekkelijk.
Aantrekkelijk, kijk. Nou, in ieder geval een aantrekkelijke zonnestroom toekomst. Staat ons te wachten. Heren, dank jullie wel voor jullie aanwezigheid. Wil je als luisteraar dan meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar tno.nl en klik in het menu op Insights. Die vind je rechtsbovenin. En je vindt dan vanzelf de afleveringspodcast pagina. Daar zetten we wat achtergrondinformatie over het werk wat Wim doet. En natuurlijk wat meer over de Lightyear One. Voor nu in ieder geval, bedankt voor het luisteren. En als je geabonneerd hebt op onze podcast via Spotify, Apple Podcasts, iTunes, podcastluisteren.nl of Soundcloud, dan verschijnt er over 2 weken automatisch een nieuwe aflevering. In ieder geval, tot dan.